Zo, we zijn terug, denk ik. De meesten zitten al wel. Ik nodig Leni uit, No Limits, 101 Preventie, Noah en Gerwin van Stichting Ontmoeting. En ik zal zelf af en toe een vraag stellen, omdat ik er al een paar op papier heb gekregen van jullie. Maar ook is het wel heel goed als jullie zelf mondeling je vragen stellen. Zit ik even rond te kijken, is de staafmicrofoon hier in de zaal nu? Ja, precies. En de dominee mag er ook bij. Komt u. U mag gewoon gaan staan, ja. Oh, sorry. En Huib Murre die loopt rond met de microfoon. Dus als u uzelf verstaanbaar wil maken, dan steekt u even de hand in de lucht. En dan komt Huib met de microfoon langs. De dominee is er namens de kerk. Er kunnen zomaar vragen leven van hoe doe ik dat in de, nou laten we het zo noemen, de christelijke opvoeding met mijn kinderen rondom dit onderwerp. En dan kan de dominee soms, u heeft ook een ervaring van hem gehoord aan het begin van de avond. Hij spreekt ook niet helemaal als een leek. De eerste vraag, ik weet niet hoe makkelijk die vraag voor de panelleden is, maar de eerste vraag is, kun je als ouder van je kind vragen geen alcohol te drinken onder de 18? En past het dan om hierbij bijvoorbeeld een beloning eraan te koppelen?
Dat vind ik een vraag die heeft twee kanten. Kijk, ja, we kunnen het natuurlijk van ons kind verwachten. We kunnen tegen ons kind zeggen, wij houden ons aan de norm. De norm is niet drinken onder je 18e, niet roken onder je 18e, geen drugsgebruik onder je 18e, oftewel niks 18. Dus ja, dat kunnen we zeker aan onze kinderen vragen. Het heeft ook een stukje met de ontwikkeling van de kinderen te maken. De hersenen die groeien tot en met de 24e. En daarbij dat stukje beloning. Ik weet niet wie deze vraag heeft gesteld, want ik weet niet in welke zin die persoon kijkt naar die beloning dan van wil je dan het kind belonen als het niet drinkt onder de 18e? Want we horen bijvoorbeeld ook wel eens ouders die zeggen van nou als je onder je 18e niet drinkt of niet rookt dan krijg je je rijbewijs of dan krijg je een auto of dan krijg je weet ik het wat. Dat kan ook een bepaalde beloning zijn, maar ja, het gaat ook een beetje om het stukje wat voor regels hanteer je thuis, hè? En welke norm wil jij neerzetten? Dus ja, je kan het zeker aan je kind vragen om niet onder de 18 te drinken. Ik denk dat je daar als ouder juist heel goed aan doet om die norm daarin sterk te zetten. Ik weet niet of iemand daar nog een toevoeging aan heeft.
Ik moet ook nog even denken aan het verhaal van, volgens mij was dat van Corné, dat je kinderen komen op een gegeven moment op een leeftijd dat je steeds meer gelijkwaardigheid krijgt. Ze gaan richting volwassenheid en op een gegeven moment ga je van regels proberen meer naar afspraken te gaan. En dan kan het een mooie manier zijn om je kind uit te dagen om ook die laatste, nou bijvoorbeeld 2 jaar of dat laatste jaar toch nog vol te houden en om dat te belonen. Maar juist op een nou, gelijkwaardige manier en dat je afspraken met elkaar maakt en op die manier je kind eigenlijk uitdaagt om nou, dat laatste stuk ook nog vol te houden. Daar moest ik nog aan denken.
Ja. Oké. Zijn er nu in de zaal mensen met een vraag? Steek je hand op, ga staan. Ja. Hoe controleer je dat ze werkelijk niet drinken? Ik denk niet dat het vanavond al langs is gekomen, dus misschien is het goed om iets te zeggen over welke signalen kun je oppikken. Had u het bijvoorbeeld door, dominee, dat uw kind ermee bezig was en hoe dan kon je dat zien aan het gezicht of merken aan het gedrag? En daarna kan Noah of Leni misschien er iets over zeggen.
Oh ja. Wij gingen dat merken aan haar gedrag inderdaad en dat we het niet vertrouwden en nou ja, dan ga je, dan word je echt alert en je gaat dus op de kamer kijken en nou ja, toen vonden we inderdaad wiet op een gegeven moment. Nou ja, dan slaat de schrik natuurlijk om je hart En dan probeer je daar ook open met haar over te spreken. En nou ja, dan gaat dat ook wel weer eens een beetje. Maar inderdaad, de symptomen. Wij zagen verdachte symptomen en toen werden we alert.
Ja, en het is natuurlijk altijd lastig, hè. Kijk, als de kinderen thuis zijn, dan heb je ze in het vizier, dan weet je wat er gebeurt. Maar als de kinderen het huis uitgaan, ja, dan heb je er geen kijk meer op. Dat is een stukje vertrouwen, het stukje het gesprek aangaan. Maar ja, het is gewoon enorm lastig. Ja, je weet niet wat daar buiten gebeurt. En ja, dat is een beetje dat zwarte gebied, hè. Hoe gaan we daarin? Hoe kunnen we dat controleren? Hoe kunnen we dat zien? En ik denk dat het dan misschien wel een goede is om te weten met wie het kind omgaat. Wat is de vriendengroep van het kind? Misschien kan je dan met ouders in gesprek gaan. En misschien kom je door de andere kinderen, de vriendjes of vriendinnetjes van uw dochter of zoon, komt u ook meer te weten. En daar kunt u misschien ook het een en ander uithalen.
Ja, dat is een hele goede wat nu gezegd wordt. Dat vonden wij ook. Wij hadden natuurlijk ook nog een beetje het lastige dat we ook nog het predikantsgezin waren. Maar we hebben wel gelijk contact gezocht met de vriendinnen en de ouders daarvan. We hebben het niet geheim gehouden, maar we hebben het in beperkte kring wel bespreekbaar gemaakt. En dat is enorm steunend voor ons geweest. Dus dat zou ik ook wel willen aanraden als je daarmee zit, hè, of welke verslaving het ook is. Je hoeft dat natuurlijk niet in heel Schravenpolder rond te gaan bazuinen. Maar neem dan mensen in vertrouwen van de ouders van je kind of zo. Hè, dat je zegt, nou ja, en dat helpt jezelf. Maar ja, de anderen zijn ook alert. Hè. Ze zijn, en het is bespreekbaar geworden. Dus ze houden eigenlijk je kind ook in de gaten en ze kunnen er ook iets van zeggen.
Misschien is er ook iemand van het panel die kan zeggen tegen deze moeder, want ik denk dat het ook uw vraag is van ja, maar ik hoef mijn kind niet gelijk verslaafd te zien. Ik wil eigenlijk weten of die wel of niet zich aan de afspraken met mij houdt. En hoe ga je daar dan vervolgens mee om ook, hè? Want afspraken maken is goed, maar vervolgens houdt hij zich niet aan de afspraken. Stel dat je het een keer merkt. Wat dan? Leni, kun jij daar iets over zeggen?
Ik raad ouders altijd aan om ook afhankelijk van de leeftijd van hun kind, hè, als je nog regels oplegt als ze jonger zijn, dan is dat wat anders dan als ze wat ouder zijn en je maakt afspraken. Maar of je nu regels oplegt of afspraken maakt, heb het ook altijd met uw kind over de consequenties die het heeft als ze zich niet aan de regels of aan de afspraken houden. En ouders, dat wil ik u dan echt op uw hart drukken, hou u dan zelf ook aan de consequentie die u heeft afgesproken. Want dat is heel belangrijk. Anders denken ze, ja, wat maakt het uit? Het heeft toch verder geen consequentie.
Goed, ik heb nog één vraag op mijn papier staan. En ik weet van jou, Gerwin, je moet je misschien nog even voorstellen deze groep. Maar goed, ik weet van jou, Gerwin, dat je rondrijdt op je motor op het eiland Goree-Overflakke. En daar spreek je veel jongeren, maar je komt ook in kerken daar, je komt ook ouders tegen. Je spreekt ook ouders en hier is een vraag. Wat kunnen wij doen als burgers, _ouders, wanneer we merken dat onze dorpsgenoten alcohol drinken en gebruiken? Dus wat kan een gemeenschap doen om met dat alcoholgebruik of drugsgebruik om te gaan? Wat doet een gemeenschap goed en wanneer doen ze het niet goed?
Dank je. Ik moet denken aan het titel van een boek. Ik heb het nog niet gelezen. Het hele dorp wist het. Kijk, weet je wat het lastige hiermee is? Ik vertelde net aan in de pauze een voorbeeld. Een dorp op Goeree waar ik werk. Daar zijn verschillende keten, verschillende plekken waar jongeren bij elkaar komen. Daar wordt heel veel alcohol gedronken. Op maandagochtend staan er lege bierkratten op het erf aan de kant van de weg. De SRV-man die komt ze ophalen en die zet de volle kratten terug. En niemand kijkt daar eigenlijk raar van op, want dat doen we al jaren zo. Dus het is natuurlijk heel lastig ook om, ja, wat is normaal en wat is eigenlijk niet normaal? Dus ook als het gaat om alcoholgebruik in je eigen gezin, in je eigen leven, onder jongere groepen. Maar volgens mij begint het ermee dat als je een niet-pluisgevoel hebt, een onderbuikgevoel, als je denkt van, dit is toch eigenlijk helemaal niet normaal, dat je daar iets mee doet. En als jij hart hebt voor jongeren en je denkt, ik vind het gaaf om met die gasten in gesprek te gaan, dan stap je op ze af, dan ga je het gesprek met ze aan. Dat kan bij jongeren gewoon heel open. Zeg, hé jongens, ik zie jullie dit en dat doen. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Of, ik schrik daar wel van, hoe is dat voor jullie? Zonder het oordeel, maar gewoon open, nieuwsgierig, omdat je meer wilt weten erover. Als je merkt dat je daar zelf, dat je dat spannend vindt of dat je dat eng vindt, probeer eens met een jeugdwerker in de kerk. Of misschien met een wijkagent. Of een mentor op school. Of iemand die wat met jongeren heeft. Het is te bespreken. Zodat je toch iets, het gaat niet om klikken of om snitchen of om anderen, niet hun pleziertje gunnen. Maar je ziet dingen gebeuren waar je gewoon zorgen om maakt. Dus ga het bespreekbaar maken. En dat is ook het spannende als ouders onderling. Ik spreek moeders die zeggen, ja, mijn dochter is 16. Ik wil een niet-alcoholfeest. Maar ik weet, al haar andere vriendinnen, daar wordt overal alcohol geschonken op hun verjaardagen. Dus ik heb ruzie thuis, mijn dochter is boos, haar vrienden komen straks niet. Help. En ook daarin is het weer positie kiezen, de telefoon pakken, met die andere ouders in contact. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we elkaar versterken? En ja, ik vind het ook lastig, maar volgens mij moeten we iets doorbreken met elkaar. En zij hebben op een gegeven moment een feest georganiseerd met allemaal alcoholvrije cocktails. Het waren prachtige cocktails geworden, het zag er allemaal fantastisch uit, maar het was allemaal zonder alcohol. En zo, ja, sta je soms best wel eenzaam of kun je je best wel een vreemde eend in de bijt voelen, maar ja, zo begin je wel met het doorbreken van bepaalde patronen, van bepaalde gewoontes, van bepaalde dingen die we eigenlijk denken heel normaal te vinden, maar die helemaal niet normaal zijn.
Doet het niet, hè? Ja. Ik moet denken aan een opmerking die een collega van mij altijd maakt als hij ouderavonden heeft. En dan zegt hij altijd, jullie zijn allemaal ouders. Nu weet jij als ouder dat er een kind van een van de ouders die je kent, die drinkt. En dat mag die niet. Wat doe je dan? Wie zou de ouder bellen? Gaan geen... Ja? Oké. Okay. Mooi. Een aantal handen. Andersom. Nu is het zo dat u gebeld wordt door een ouder van een vriendje en die zegt, hey, jouw kind die heeft wat alcohol gedronken. Wie zou dat prettig vinden? Graag de handen omhoog of niet? Oké, en dan zegt hij altijd, kijk eventjes om naar welke handen er allemaal in de lucht staan. En de meeste ouders willen gebeld worden. Als er wat aan de hand is. En dat is ook goed om dat van elkaar te weten.
En om deze eventjes af te sluiten. Ik heb zelf 15 jaar in de verslavingszorg gewerkt. Met mannen en vrouwen die echt heel diep zaten. Soms ook geen naasten meer hadden bijvoorbeeld. Door hun verslaving. En ik vroeg wel eens aan. Ik heb wel eens aan een wat jongere cliënt gevraagd. En dan vroeg ik. Wat waren de momenten dat het slechtst met jou ging? En ze zei die toen er niet meer naar me omgezien werd. Toen ik een soort anoniempje was binnen mijn dorp. En ze vonden het allemaal wel prima dat ik daar rondliep. En werd niet meer naar me omgezien. Dus antwoord op de vraag ook. Hoe ga je als burgers om met elkaar? Zeker als je ook iemand ziet afglijden. Of je ziet soms een hele groep afglijden. Ik had een groep hier op categorisatie dat ik dacht. Ik zou wel eens langs willen gaan. Omdat ik wil zien hoe het daar misschien wel mis aan het gaan is. Omdat ik voelde van ze hadden er allemaal eigenlijk best wel. Ja, ze hadden geen grenzen. Ze voelden geen grenzen. Dus omzien naar elkaar. Durven langsgaan. Je gezicht laten zien. Of vragen bij wijze van spreken zelfs bij de Jumbo, hoe is het met je? Is er nog een vraag vanuit de zaal? Wie heeft een vraag?
Hier is nog een vraag.
Ja.
Nou, het is meer een opmerking, ook denk ik wat de dominee ook zei, vooral het contact zoeken met ouders onderling, van de vrienden van je eigen zoon of vriendinnen van je eigen dochter. Wij hebben dat zelf ook ervaren. We hebben een jaar of 6, 8 onze zolder opengesteld voor de jongens. En nou, er werd behoorlijk gedronken. Dat wilden we ook niet, maar het werd wel gedaan. We hadden best veel contact onderling met ouders en dat was heel erg fijn. Want dan wist inderdaad de een waar ze 's nachts zaten en dan de ander. Toen op een gegeven moment besprak ik het probleem met een collega van mij op school. En ze vroeg: Anneke, mag ik wat aan jou vragen? Als jullie als ouders bij elkaar zijn met de problematiek te bespreken, bidden jullie dan ook? Nou, ik moest toen zeggen van nee, dat doen we niet. En ik probeerde er nog maar wat van te maken van dat doe je in je persoonlijk gebed. Maar ze zei, dat zou ik toch aanraden om te gaan doen. En dat hebben we toen ook, zijn we gaan doen. Als wat ouders bij elkaar waren. En ja, natuurlijk niet de week gelijk daarop, maar toch in de loop der jaren daarna hebben we toch gezien dat de Heer het gebed ook verhoorde. En dat ook bepaalde problemen ook steeds minder werden. Dus ik zou dat vooral ook aan willen raden van zoek alsjeblieft contact met andere ouders en om inderdaad elkaar tot steun te zijn, maar ook misschien met elkaar te bidden.
Hier in het midden, was dezelfde moeder had nog een vraag of misschien een vervolgvraag.
Over contact hebben met de ouders van vrienden. Maar als ik er dan naar vraag en ze zeggen van, ja, die ken je niet. Of ja, zulk soort reacties krijg je dan. En waar ben je? Komt die van school? Of ken je die al lang? Zit die bij je in de klas? En dan, ja, dan is het maar een bumpje mompel. En dan?
Kijk, volgens mij is het een hele gezonde puberreactie. Laten we daar vooral mee beginnen. Dus twijfel niet te veel aan jezelf. En ik moet denken aan het lijstje van jou. Waar heb je invloed op? Dat zeg ik ook vaak tegen ouders. Nou, aan je eigen gedrag als ouder. Dus kies een moment dat je denkt van, nou, hier is de kans het grootst dat ik hem even voor mezelf heb. Of dat hij misschien iets meer kwijt wil. En probeer uit te leggen waarom het voor jou belangrijk is. Kijk, kinderen, pubers denken heel snel, mijn moeder wil me controleren. De gezeur, de gedoe, de gesnoer, Maar als jij natuurlijk vertelt dat je van hem houdt en dat jij het ook wel lastig vindt omdat hij zo groot wordt om hem los te laten. En dat je het belangrijk vindt wie zijn vrienden zijn, omdat die hem heel erg beïnvloeden. Nou, dat zal hij alleen maar beamen. Dus ik denk, als jij hem kunt laten zien waarom het voor jou belangrijk is, dat er echt wel een beweging mogelijk is. Alleen dat kost even een beetje tijd. En dan moet je misschien 5 keer zeggen. Misschien wel 15 keer. Maar rustig aanhouden. Niet te veel druk erop. En soms mogen ze ook gewoon even ergens antwoord op geven. Dan mag je even op je strepen gaan staan. Jij wil vanavond weg. Ik wil wel weten waar je naartoe gaat. Want ik hou van jou. En dan wordt het misschien even spannend thuis. En dan zullen ze je misschien even testen. Van nou, hoe houdt ze dit vol? Nou, laat dat maar even gebeuren. Is dat een beetje... En als moeder, kijk, ik kom heel veel moeders tegen. Dat is ook grappig, hè? In mijn werk heb ik veel meer contact met mijn moeders dan met vaders. Dat is ook wel, nou ja, misschien voor de vaders interessant. Maar moeders zijn ook heel creatief. Hè, dus die verzinnen altijd wel manieren dat ze ergens erachter komen, heel veel moeders, waar hun kind uithangt. En ik zeg heel vaak tegen moeders, vertrouw op je moedergevoel. Als jij denkt van, het zit me niet lekker, neem het serieus en ga gewoon op onderzoek uit. En als hij het jou niet vertelt, dan ga jij het gewoon uitzoeken. Want hij vertelt het jou niet en jij houdt van hem. En dat vond ik mooi. Er zullen er soms momenten zijn dat hij op dat moment misschien heel lelijk tegen je doet en een paar jaar later zegt, hey mama of pa, je was er wel, dankjewel. En onthoud dat ook gewoon.
Ja, we moeten naar een afronding toe. Hier is nog één laatste vraag. Ja. Is het makkelijk?
Misschien een beetje standje voor de gemeenschap, maar vinden we het wel een probleem? Want ik hoor over moeders, die denken erover. Ik hoor net in de groep waar we over spraken, mijn man die ligt altijd te slapen en ik lig heel de nacht wakker. Wat doen ze eigenlijk? Maar hoe? En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van, ja, hoe serieus is het eigenlijk? Want bij ons is het ook goed gekomen. Hey, dat leeft latent in me. Ik zeg niet dat het zo is, maar als we het geen probleem vinden, dan gaan we het ook nooit echt serieus nemen. En dat...
Ja, ik had er nog een vraag over. Is die? Oh ja, ik had er nog even een vraag over. Want nu hebben we het natuurlijk over, net wat Robert zegt, en dan drink je een biertje en een beetje veel. En wat doet het eigenlijk met je als ouders? Maar ik denk, kan je iets zeggen over lange termijn effecten van drugs en alcohol? Want ik heb pas iemand gesproken uit de hulpverlening en die zegt dat het aantal mensen met persoonlijkheidsstoornissen toeneemt, vooral ook onder de jeugd, door het misbruik. Met alle gevolgen van dien. Dus...
Ja, sorry. Ja, de risico's, die lopen heel erg uiteen inderdaad. Kijk, paniekstoornissen... Het is enorm breed. Dat is heel erg moeilijk om dat eigenlijk allemaal op een rijtje uit te noemen. Het is ook bij ieder is het verschillend. In hoever zit je, in welk stadium zit je? Ja, het staat vast dat het slecht is. Slecht voor de gezondheid. Er zitten veel kankerverwekkende stoffen in. Het is niet goed voor het hart. Het is niet goed voor de hersenen. Mensen kunnen in een psychose raken, mensen kunnen angstaanvallen krijgen. Dat is een heel rijtje met eigenlijk allemaal nare risico's die kunnen komen oplopen. Maar eigenlijk pak ik hem altijd gewoon, je bent eigenlijk gewoon je lichaam aan het vergiftigen. En dat kan je zowel zien als in de hersenen, als in het lichaam, als in de lever, als in de nieren. Ik vind altijd moeilijk om op één specifiek... deel te richten. Het is gewoon niet goed voor het lichaam. En dat weten we allemaal dat het niet goed is. En alcohol is nog steeds gewoon het makkelijkst toegankelijk. Hè? We kunnen, als we bij de supermarkt kunnen we gewoon ons flesje wijn halen. We kunnen bij de sportverenigingen ons biertje drinken. We kunnen het overal makkelijk halen. En we weten allemaal dat het niet goed is. En veel wordt er wel, het wordt veel genuttigd. Maar ja, de risico's nadien. Ja. Verder nog een toevoeging?
Ik doe mijn werk op Goeree nu een jaar of 8. En ik moet denken aan vooral de korte termijn risico's. Bij heel veel jongeren die gezellig met een biertje beginnen. Dat oorzaak-gevolg denken wat er nog niet is. Ik kom zoveel jongeren tegen die over grenzen zijn gegaan, die fouten hebben gemaakt, die gewoon echt, daar gaan ze hun leven aan lijden, of dat blijft een litteken in hun leven. En ik denk ook dat dat echt onze verantwoordelijkheid is als volwassenen en als ouders, om ze daar ook echt op te wijzen. We willen het goede met ze, en we moeten ze in, het is onze plicht om ze wel in bescherming te nemen, en om ze, dat ze nooit achteraf kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. He, dus ook die paar flesjes bier, wat zo onschuldig lijkt. Ik zie echt jonge jongens en meiden van 13, 14, 15 experimenteren met sterke drank. Ze nemen een paar slokken, er gebeurt niks. En na een kwartier denken ze, ik neem er nog maar een paar. En een half uur later kan ik letterlijk, dat gebeurt echt, de ambulance bellen. En liggen ze op de IC en moet hun maag leeggepompt worden. Maar het gebeurt ook dat jonge meiden... wakker worden en dat ze denken, waar zijn bepaalde kledingstukken gebleven of hoe kom ik aan deze verwondingen? En dat is echt dichter bij ons dan we denken. En dat is niet om jullie bang te maken, maar dat is wel mijn grootste angst. Op een of andere manier vergoeilijken we toch nog een hoop. En dat zit ook deels in mij, want ik ben ook opgegroeid in de cultuur van gezellig een biertje met elkaar en als de jongens bij elkaar zijn en geef ze een biertje en mijn pa stond nog friet te bakken om 12 uur. Top, hartstikke goed. Maar ondertussen kwamen er een paar flessen sterke drank voorbij en het hek was van de dam. En het is gewoon echt een risico. En vooral ook al op de korte termijn. En dan heb ik hier echt de jongens ook gesproken die... Ze hebben echt geen idee. Het zijn goede vrienden van elkaar en ik spreek ze en ze lopen stoere verhalen te vertellen. Dat er eentje op de fiets stapt, van zijn fiets af. valt en hoofdwond oploopt. En ik zeg maar, het is wel je beste vriend, hè? Toen jij het zag gebeuren, hoe voelde jij je? Ja, eigenlijk voelden ze zich allemaal hartstikke rot. Maar omdat we met z'n allen lachen, lach ik maar mee. Ze vinden het helemaal niet tof. En wij kunnen echt als volwassenen de verbinding maken met die gasten, want zij vinden het niet leuk. Maar ik spreek jongeren en die zeggen tegen mij, ik weet niet of mijn vader of mijn moeder van mij houdt, want er zijn helemaal geen afspraken. Er zijn helemaal geen grenzen. Volgens mij vinden ze het wel prima. En dat raakt mij. Dat is niet oké. Okay. En volgens mij kunnen we daar elkaar echt in helpen. En volgens mij is het helemaal niet gek dat je als ouder denkt van, help, hoe ga ik dit doen? Probeer kwetsbaar te zijn. Probeer elkaar op te zoeken. Zoek contact met elkaar. En, nou ja, ik stop.
Dat is ook een hele kleine toevoeging. Wat ook heel belangrijk is om proberen erachter te komen, wat maakt dat er middelen worden gebruikt. Want heel vaak is het is een verdovend middel. Dus er wordt wat weggedronken. En dat is wel goed om het daar ook over te hebben.
En nog een stukje op dat lange termijn effecten. Kijk, ik snap dat het heel erg belangrijk is om daarnaar te kijken. En alleen met een jongere is het misschien niet zo effectief om op die lange termijn effecten te gaan zitten. Kijk, als ouder snap ik dat je daar zorgen om maakt. Maar dat komt omdat jullie als ouder daar rationeel over kunnen nadenken. De jongeren kunnen dat niet. Dus je gaat met die jongeren over lange termijn effecten hebben. En ik denk echt nog 10 seconden later weet ze al helemaal niet waar je het over hebt gehad. Dat is niet effectief om het daarover te hebben. Ga het echt hebben over hier en nu. Wat levert het de jongeren nu op dat beloningssysteem. En dat is veel meer waard dan op de langere termijn effecten te kijken. Ja.
Mooi. Dit is de laatste vraag geweest. Vast niet van jullie, want jullie zullen misschien wel met vragen naar huis gaan. Heel erg bedankt. Bedankt voor jullie aanwezigheid hier. Er wordt zometeen nog door Huib Murre afgesloten. Goed, nou, u zult begrijpen, Leni en ik die gaan straks naar huis. En we zullen hier waarschijnlijk ook niet meer terugkomen, want wij komen natuurlijk van 180 kilometer ver. Alleen dit traject is nog niet klaar. Aanstaande dinsdag hebben we een evaluatie met elkaar, ook met de kerk, maar ook met de gemeente Borselen en de andere partijen die hier zijn, om te kijken hoe kunnen we hiermee verder. Dus wij zullen niet stilstaan. We roepen jullie ook op om zelf niet stil te staan, ook in dit hele stuk. Ik sprak net ouders ook met kinderen die inderdaad nog in groep 7, groep 8 zitten, die zeggen, ja, we krijgen het vast nog voor onze kiezen, dus daarom zijn we hier nu. Deel in dit traject, ga mee doen als je kan. Ga meedenken als je wilt, als je kan. En blijf vooral niet stilzitten, ook als ouders onderling. Ja, dat is het, denk ik. Huib, jij wilde afsluiten. Ook bedankt voor de panelleden, voor jullie bijdragers.
Fijn dat we op deze manier vanavond met jullie als ouders onze zorgen hebben kunnen delen over onze jongeren die ons lief zijn. We hopen en bidden dat de Heer onze inspanningen wil zegenen. En dan mag ik nog een dankwoord uitspreken en dat zal ik proberen kort te doen. Dominee Maljaars, hartelijk dank voor de opening van deze avond. Fijn dat u dit wilde doen op de dag van uw verjaardag. Vanwege de begrafenis morgen is het niet mogelijk voor de gemeente om u persoonlijk te feliciteren. Maar namens de gemeente en ons allen wil ik u van harte feliciteren met uw verjaardag. En we hopen dat u nog dikwijls hier op Schravenpolder dit doen mag. En dan wil ik u ook danken voor uw openheid over het gezinsleven. De Heere zegene u met allen die u lief zijn. Loco-burgemeester mevrouw Van der Plassen, hartelijk dank voor uw aanwezigheid en uw meeleven met de ouders en de jongeren hier in Schravenpolder. We hebben uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld. De volgende personen wil ik heel erg bedanken voor hun inbreng op deze avond en de avonden hiervoor. En voor jullie betrokkenheid en toewijding. En dan vooral een dikke streep onder de woorden betrokkenheid en toewijding. Corné Legemaat en Leni van No Limit, Gerwin Rikkers en Els Klop van Stichting Ontmoeting, Floor en Noah van 101, Donald Jozef en Linda Duvekot van de gemeente Borselen, Arnold Jaspersen als wijkagent, Jeugdnetwerk Schravenpolder, Robert van der Hart van de jeugdverenigingen, de leden van de jeugdcommissie, de leden van de commissie verslavingspreventie en verder allen die betrokken zijn geweest bij dit project. Allen hartelijk dank voor de fijne samenwerking in de achterliggende maanden. En we hopen jullie aanstaande dinsdag te ontmoeten en te spreken over op de evaluatieavond. Dank aan alle ouders die hier vanavond aanwezig waren en die thuis hebben meegekeken. De ouders van de PKN Maartenskerk en de oud-gereformeerde gemeente. Ik heb ook kerkraadsleden gezien. Heel fijn dat we elkaar op deze manier over de kerkmuren heen mogen steunen. De koster Frank en Korma, de organist Maarten, de hulpkosters, de cameraman en allen die achter de schermen hebben meegewerkt. Hartelijk dank. Tot slot denk ik aan de ouders die vanavond met zorgen over hun kind hier naartoe zijn gekomen. Zorgen omdat hun zoon of dochter is afgedwaald. Die met verdriet in hun hart zien dat hun kind andere wegen gaan. Heilloze wegen. En die zorgen hebben wij als kerkenraad ook. Als we naar de omstandigheden kijken, dan kunnen we daar somber over zijn. Soms heel somber. Maar laten we nu eens omhoog kijken. Jezus heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ouders, Jezus leeft en het graf is leeg en hij is opgevaren naar de hemel en hij zit aan de rechterhand van de Vader om altijd voor zijn kerk te bidden. En hij zegt het vanavond en hij heeft het gezegd tot zijn kerk en tot zijn volk en hij zegt het vanavond ook tot u. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld, ook in 2024. Misschien zegt u, ja, maar mijn kind zit zo vast in een verslaving. Zie dan op hem, hij is sterker dan de Satan. En hij heeft het toch gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Misschien zegt u, ja, maar mijn kind is zo afkerig en zo verhard. Zie dan op hem, hij kan en wil het hardste hart verbreken. Want de Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. En hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Misschien zegt u, ik ben in de opvoeding ook niet geweest die ik moest zijn. Ik ben zoveel tekortgeschoten. Het zou rechtvaardig zijn als de Heere mij en mijn kind voorbij zou gaan. Dat is waar. Dat zou rechtvaardig zijn. De Heere is recht. De Heere is rechtvaardig in al zijn weg en werk. Maar toch, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En misschien zegt u, ja, maar ik heb al zoveel gebeden. Zou de Heere mij wel willen horen? Zou de Heere mij wel willen verhoren? Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Wij hebben vaak zulke kleine en aardse gedachten van God. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En zeg dan maar, Heere, ik ben een zondige vader. Ik ben een zondige moeder. Zeg dan maar, ik heb het niet verdiend, maar u heeft het toch beloofd. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Heere, doe dan gelijk gij gesproken hebt. En laten we dan nu samen zingen van die grote God uit Psalm 145, het derde en het zesde vers.
Thank you.
Laten we dan u danken en bidden. Heere, uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En u heeft beloofd, ziet, ik ben met u, al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Ik ben met u, heeft u gezegd. Mogen we dat met onze kinderen ervaren en ondervinden, vinden. En dan bidden we van u, houd onze jongeren toch weg van de wereld van drank en drugs en allerlei andere verslavingen. En geef dat uw woord zoveel kracht zal hebben, dat ze ingewonnen en overwonnen zullen worden door de trekkracht van uw Heilige Geest, door de trekkracht van uw liefde. En geef dat onze jongeren zullen zien dat uw dienst geen harde dienst is, dat uw dienst geen slaafse dienst is, dat uw dienst geen zware dienst is, maar dat uw dienst een liefdedienst is, een vrijwillige dienst, een zoete dienst, waar nog nooit iemand spijt van heeft gehad. Heere, we bidden ook voor onze ouders. Geef hun liefde, geef hun geduld, geef hen wijsheid, geef hen gebed, geef hen een smeekbede. En als dan de weg met onze kinderen moeilijk is, als die onbegrepen is, dan zegt u in uw woord, wentel dan uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. We bidden ook voor allen die bij deze avond betrokken waren. Wilt u hen zegenen in hun werk? Wilt u hen zegenen in hun persoonlijk leven? In hun gezinsleven? Heere, gedenk hen. We bidden u ook voor de loco-burgemeester, mevrouw van der Plassen. Wilt u met haar zijn in haar verantwoordelijke taak? Wilt u haar bijstaan samen met de burgemeester en de wethouders? En zij zegen hen in alles wat ze mogen doen voor de gemeente Borselen. Dan bidden we ook voor de plaatselijke kerken. Wilt u met uw Heilige Geest ook daar wonen, ook daar werken, onder jongeren, onder ouderen? En geef dat de prediking rijke vrucht mag dragen van geloof en van bekering. Wilt u al het zondige en al het verkeerde wat ons heeft aangekleefd in deze avond genadig vergeven? Want we bidden, we hebben in alles ook de vergevende liefde van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, nodig. En mag dan in alles uw naam de eer ontvangen. Breng ons op de plaats waar we wonen. Ook als we nog een lange reis hebben te gaan, wilt u veilig geleiden. En wilt u met ons allen zijn, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen en van waar we ook meeluisteren, wilt u met ons allen zijn op ons levenspad. O Vader, dat uw liefde ons dan blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Allen wel thuis.